overgangsklachten worden vaak niet als zodanig herkend.
Ik was altijd energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin meer in sociaal gedoe.
Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet en een speech moet gaan geven voor 1000 man. En dat dan de hele dag door.
Ik kreeg echt zo'n foggy brain dat ik van de een op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
Kramp op mijn borst, het doet ineens echt zeer. En dan ineens moet ik naar adem snakken.
Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We zijn toen niet gek. Kan je bijna niet ontgaan zijn. De maand maart is endometriose awareness maand. Een ziekte waarbij je kiestes kunt krijgen aan je eierstokken en verklevingen aan je baarmoeder die je ook kunnen gaan doorwoekeren naar andere organen. En dat doet uiteraard ontzettend veel pijn. Nou, de media hebben er veel aandacht aan besteed. Het boek van journalist Maartje van Hoek werd gelanceerd met de veelzeggende titel Je mag je weer aankleden. De ziekte is hormoongerelateerd. Het start als meisjes ongesteld worden. Al volgt de diagnose vaak pas veel later, omdat het ook kan zijn dat ze gewoon veel last heeft van haar menstruatie. Betekent dat ook dat je er geen last meer van hebt als je in de overgang komt? Ik ga het daarover hebben met Joske Bihari. Zij is 47 jaar in de overgang en weet pas sinds 3 jaar dat ze endometriose heeft.
Inmiddels weet ik sinds 3 jaar eigenlijk pas dat ik endometriose heb.
Ja.
Maar ik heb al sinds mijn 12e, 13e, zeg maar, sinds de eerste menstruatie eigenlijk al wel klachten.
Ja.
Meteen ook hele heftige menstruaties. Maar ja, er wordt al heel gauw gezegd, het hoort erbij. Hè? En zeker in het begin, dan kan het allemaal nog wel wisselend zijn.
Ja.
Ik ben uiteindelijk op mijn 16e aan de pil gegaan.
Mm-hmm.
Waardoor het waarschijnlijk ook een beetje is gaan stabiliseren.
Stabiliseren, ja.
Ja.
Want heel eventjes om zeg maar hoe wij bij elkaar zijn gekomen. Jij hebt me via Instagram berichtje gestuurd.
Ja.
Want je hoorde de podcast. En je wilde het heel graag ook over deze groep vrouwen hebben.
Ja.
En nu maart is endometriose maand.
Klopt.
Dus we hebben nog even snel. Want onze vorige afspraak ging niet door omdat je toen naar het ziekenhuis moest.
Klopt.
We wilden het toch nog snel eventjes doen. Want het is natuurlijk, er is nu veel aandacht voor.
Ja.
En dat wil je ook, want jij vindt dat het echt een vergeten groep is.
Klopt.
Ja.
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 En ik ben ergens ook alweer een beetje bang dat juist na zo'n maand als dit, dat het dan wel weer een beetje in de vergetelheid raakt.
Ja.
Maar goed, er zijn gelukkig nu wel wat meer geluiden dat er echt wel meer aandacht voor is. Dus ik heb zoiets van, iedereen die het kan, en welke ingang je ook hebt, probeer geluid te maken.
Nou ja, wat mij verbaasde, want ik ging me natuurlijk een beetje inlezen, is dat het bij 1 op de 10 vrouwen voorkomt.
Klopt.
Ik heb nog nooit, ik kende wel de term, maar ik wist eigenlijk nooit precies wat het nou inhield.
Nee.
Ik ken zelf ook niemand die het heeft, volgens mij. Lijkt me dat ik het anders wel had geweten.
Ja.
Maar ik vind het zoveel 1 op de 10.
Ja, dat
ik
is
denk,
het
hoe
ook.
Hoe kan het dat hier niet meer bekendheid voor is?
Ja. 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 Nou ja, ik denk dat het tweeledig is.
Mm-hmm.
Het algemene beeld van menstruaties is toch wel van, het hoort erbij. Hè? Het hoort bij het vrouw zijn.
Mm-hmm.
Vaak gaat het ook van generatie op generatie. Hè?
Mm-hmm.
Moeders die ook wel misschien zware menstruaties hebben gehad.
Mm-hmm.
Die
had jouw moeder dat?
Mijn moeder had het wel vooral richting de overgang.
Mm-hmm.
Maar ook wel altijd wel heftige menstruaties. Dus ik kreeg het idee ook mee van dit hoort gewoon bij het vrouw zijn en bij het menstruatiebeeld.
Ja. En de een heeft meer last van dan de ander en meer pijn van de
Ja, en het wordt natuurlijk ook in commercials wordt het allemaal heel leuk gebracht. Hè? Met we hebben fantastisch maandverband. Er is nu zelfs menstruatie ondergoed. Waardoor het eigenlijk allemaal niet zo erg is.
Ja.
Wel? Dus dat, als je al een beetje klachten hebt, dan ga je ook denken, en dat vond ik ook mooi aansluiten eigenlijk bij jouw podcast. Want we zijn toch niet gek?
Ja.
Dat komt in dit eigenlijk ook heel sterk naar boven.
Ja.
Voordat vrouwen überhaupt een diagnose hebben, is er al heel vaak tegen ze gezegd, nou, er is niks aan de hand.
Ja.
Dus
ja.
Je gaat het al heel gauw op jezelf betrekken.
Ja. Zo van, oh, moet nou me ja, aanstellen.
Dan, ja, dan ben ik misschien wel, ja, dan moet ik me maar er weer overheen zetten en toch weer vol stoppen.
Nou ja, want dat kan ik me inderdaad wel herinneren, ook vroeger van school, dat er wel, je had altijd wel één of twee meisjes die inderdaad zo'n last, die ging, moest echt af en toe zitten.
Ja. Ja,
en zo klopt. Met haar handen over de buik.
Ja. Ja, klopt. Ja. En ik herken dat ook. Ik had op een gegeven moment in al mijn tassen die ik had, zat er wel maandverband, tampons. Ik droeg altijd twee onderbroeken over elkaar heen.
Want het is dus ook echt zo dat je echt meer bloedt dan?
Ja, bij heel veel vrouwen is dat inderdaad het geval. Je hebt wel twee soorten endometriose. Je hebt adenomyose, dat vindt zich vooral plaats in de baarmoeder zelf. Maar dat wil ook niet zeggen dat je dan alleen maar die adenomyose hebt. Het kan dan ook zijn dat je ook nog even zo goed wel endometriose hebt. En endometriose zit dan buiten je baarmoeder op organen.
Op organen,
ja. Zoals de blaas, de darm.
Ja, en dat is denk ik ook de vorm die jij hebt. Als je,
klopt. Ja.
Ja. Ja. En is het dan, laten we inderdaad even het ontstaan afmaken. Begint het als je in de puberteit, als je begint met menstrueren, is dat wanneer het, is dat het start?
Dat is wel vaak het startsignaal. Hè, dat je inderdaad gaat merken van, mijn menstruaties zijn toch wel zwaarder. Ik heb echt wel intense buikpijn. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat de klachten naarmate je vaker menstrueert ook toenemen. Ik was uiteindelijk 35 toen ik gewoon echt niet meer wist hoe ik voor of achteruit moest. Zulke zware menstruaties dat ik de deur niet uit durfde of kon, want ik moest gewoon elk uur naar het toilet.
Ja,
en dan klop je aan bij een huisarts en die zegt, ja, ik stuur je wel door naar de gynaecoloog. En een gynaecoloog probeert je natuurlijk eerst weer met hormonen. We gaan maar even verder kijken. Nou, nu had ik...
Want had jij ook dat je de pil, dat je de pil moest doorslikken?
Ja, dat is in eerste instantie inderdaad wat heel veel gynaecologen adviseren. Van, ja, ga maar aan de pil en kijk hoe dat gaat.
Ja.
Maar het vervelende van endometriose is, het neemt de symptomen misschien wel weg, hè, zo'n pil.
Ja.
Maar het gaat wel door.
Het gaat wel ondertussen door.
Ja. Dus gaan vrouwen na verloop van tijd toch weer aan de bel trekken. Van ja, ik merk toch klachten.
En dan is er misschien heel veel... Het is misschien eigenlijk helemaal niet goed als je geen pijn voelt.
Nee.
Of als het onderdrukken wordt, want dan kan het doorwoekeren als je die vorm hebt die jij hebt.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, en dat leek bij mij in eerste instantie een goede optie. Nou, baarmoeder verwijderen. Ik had gelukkig 3 gezonde kinderen kunnen krijgen. Mm-hmm. En er was geen kinderwens meer. Dus ik had zoiets van, ja, als we dat probleem kunnen tackelen, dan die baarmoeder er maar uit.
Ja.
Maar ook toen hebben ze gewoon niet verder gekeken. Er is nooit het woord endometriose gevallen.
Nee. Dus je wist dat, wist je...
Ik wist het niet. Ik was wel van mijn probleem op dat moment af. Ja, ik had geen ernstige menstruaties meer, ik kreeg weer energie, ik had geen ijzertekort meer. Toen de jaren vorderden, kreeg ik wel weer steeds meer klachten. Vooral aan die rechterkant, mijn darmen. Dan ga je aan de bel trekken. En dan is het inderdaad, we weten het niet. Maagonderzoek gehad, darmonderzoek gehad. Toch maar weer die pil proberen. En uiteindelijk had ik zoiets van, nee, nu ga ik echt zelf op onderzoek uit. Mm-hmm. Van, wat is dit? Wat heb ik?
Ja.
En dan heb je gelukkig nu inmiddels wel specialisten op dat gebied. Dus ik ben uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen. En daar viel dus pas 3 jaar geleden de diagnose.
Ja, ja. En was dat dan na een kijkoperatie?
Nee. Ik heb, je krijgt verschillende echo's. Mm-hmm. Uiteindelijk een MRI.
Mm-hmm.
En die MRI die liet toen inderdaad zien, er zit wel iets in jouw buik wat niet goed is.
Yeah.
Wat lijkt op endometriose, maar ja, dan zijn ze nog voorzichtig. Dus dan is het, nou, we gaan opereren. En ik schrok, want ik weet nog dat ik die ochtend in het ziekenhuis moest melden en dat er een stomaverpleegkundige op mij afkwam. Oh. En ik dacht echt, een stomaverpleegkundige?
Ja.
Ja, zegt ze, het kan zijn dat jij straks met een stoma wakker wordt. En ik had echt zoiets van, wat is dit?
Ja.
Want ze hadden inderdaad wel op die MRI gezien dat het dan op mijn darmen zat.
Ja.
Maar ja, geen idee. Nee. Hey, je gaat erin en je denkt, ja, ik moet maar van mijn klachten af. Dus ik ging die operatie in dat ik dacht, wat gaat hier allemaal uitkomen? Dus het eerste wat ik ook vroeg toen ik weer wakker was, heb ik een stoma? En toen hebben ze dat gelukkig kunnen voorkomen.
Ja.
En er was ook een darmchirurg bij die operatie aanwezig.
Ja.
Maar het zat inderdaad wel helemaal in mijn darm. Dus ze hebben dat wel...
Want je krijgt dan wat het zijn, een soort... Ja, ik heb er ook wel een foto van gezien. Het zijn echt een soort kunnen draden en zo worden. Tussen organen en vertakkingen.
Ja.
En wat is dat dan? Waar is het dan van gemaakt? Is het een soort...
Ja, ik heb
zijn verhardingen of verklevingen?
Ja, nou, endometriose is een ontstekingsziekte waarbij hormoongevoelig weefsel, dat niet in het lichaam hoort, zich op de organen nestelt.
Ja.
En in de volksmond wordt het dan heel erg vergeleken met baarmoederslijmvlies. Maar dat is dus niet het geval.
Het is veel taaier, denk ik.
Ja, want door die ontstekingsreacties wordt het inderdaad taai. En krijg je verklevingen. En die verklevingen kunnen ook weer zorgen voor pijnklachten.
Ja. Ja.
Ja,
en dus het kan naar je organen gaan, maar het kan er ook doorheen dringen.
Ja, dat is de diepe invasieve endometriose. En die heb je dan in graad 3 en 4.
Mm-hmm.
En die zorgen dus echt voor schade. En dat kan in mijn geval dus op de darmen zijn, maar het kan ook op je urineleider zijn, op de blaas, eierstokken.
Ja.
Ja.
Ja. En... Dus er is toen gekeken. Nou ja, je werd dus niet met een stoma.
Nee, gelukkig niet.
Maar ja, wat dan... Dus het is in je darmen gegaan. Dus er moest dan daar een stukje worden weggehaald?
Ja, dat hebben ze gelukkig allemaal weg kunnen halen. Nou, toen was ik ook helemaal Hosanna natuurlijk. Dat ik dacht, oh, nu ben ik van mijn klachten af.
Ja.
Nu kan ik weer gewoon alles doen wat ik dacht dat ik kon doen.
Want dacht jij ook dat doordat jouw baarmoeder dan weg was, dat het niet meer zou komen?
Die baarmoeder is natuurlijk in 2012 al verwijderd. Mm-hmm. En daarmee dacht ik inderdaad dat het probleem was opgelost. Mm-hmm. Maar toen kreeg ik dus inderdaad weer klachten.
Ja.
En tot 3 jaar geleden...
Want het zijn natuurlijk de eierstokken die...
Hadden
ze dat niet verteld dan?
Nee. Nou ja, dan heb je het verschil weer tussen de ziekenhuizen.
Ja.
Het was een streekziekenhuis die mijn baarmoeder had verwijderd. Dus daar was niet echt specialisme in endometriose.
Nee.
En uiteindelijk ben ik dan wel bij een specialist in Amsterdam terechtgekomen.
Maar dachten zij zelf dan wel... Nee, want je wist toen natuurlijk nog niet dat het endometriose is.
Nee. Nou ja, en dan heb je inderdaad die endometriose-operatie gehad. En dan denk je, nou, ik ben van de klachten. En dat klopte ook. Hè. Ik was meteen daarna ook pijnvrij.
Ja. Voor het eerst?
Voor het eerst, sinds jaren. Ik wist gewoon helemaal niet wat mij overkwam. Ik had weer energie en ik kon weer goed naar het toilet. Want daar had ik ook heel veel last van, voor obstipatie. En dan word je inderdaad ook weggezet. Hè, van ja, maar je moet meer vezels eten.
Ja.
Je moet meer bewegen. Je moet, nou ja, noem eens op wat ze allemaal bedenken.
Alle bekende lifestyle. Alle bekende,
ja, precies. tot... eigenlijk 2 jaar later, ik toch weer klachten kreeg. En dan ga je inderdaad weer, als je het dan hebt over, je bent toch niet gek, toch weer aan jezelf twijfelen. Je denkt, ja, heb ik dan iets, toch, doe ik dan toch iets niet goed? Moet ik toch weer aan de bel trekken? En het vervelende met endometriose is ook nog eens een keer, klachten, die zijn er, maar ze zijn vaak ook niet te zien. In mijn geval was het te zien op een MRI. Maar er zijn ook genoeg vrouwen waarbij het niet te zien is op een echo of een MRI. En pas op het moment dat ze in die buik zitten, dat ze het dan pas zien.
Ja. Ja.
En dan, dat heeft natuurlijk ook alweer heel veel tijd nodig om daar achter te komen.
Ja. Ja. En waar kan dat dan allemaal toe leiden? Zeg maar, als je, stel dat je er zelf niet zo... Want volgens mij is er... kan het best wel voor het woekeren, ook zonder dat je nog heel veel klachten hebt.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Als echt je organen doorboord worden, zeg maar, gebeurt dat?
Het is vooral ook op het moment dat vrouwen aan de bel trekken en er wordt inderdaad uiteindelijk een kijkoperatie gedaan, dat er dan pas wordt gezien van, dit is wel inderdaad de oorzaak van je klachten.
Ja.
En je hebt vrouwen die moeite hebben met plassen ook, als het op die blaas zit.
Ja.
Wat ik al zei, moeite met naar het toilet gaan. Dus dat zijn wel de signalen die je gewoon wel serieus hebt te nemen.
Ja, ik kan me voorstellen dat het soms voor chirurgen ook schrikken kan zijn als je iets openmaakt en wat je dan aantreft.
Ja, dat is het zeker. Ja.
Ja. En blijft het een beetje beperkt tot de buikholte?
Nee, want er zijn ook al aanwijzingen dat het op het middenrif aangetroffen is. Mm-hmm. Dus dan hebben vrouwen veel last van hun schouder En dan vaak cyclisch. Dus dat heeft dan te maken met de menstruatie. Dus op het moment dat ze menstruatie hebben, krijgen ze die schouderklachten.
Ja.
En dat wordt nu gelinkt inderdaad naar endometriose op een middenrif. Dat is bij mij gelukkig nog niet zo. Maar dus dat, en dat, ja, weet je, daar, het is gewoon nodig dat daar gewoon veel meer onderzoek naar. Want als het op het middenrif zit, dan zou je ook kunnen denken aan een lever. Of aan de nieren is al wel eens, dat heeft natuurlijk ook weer met je blaas en je urineleiders te maken.
Dus dat is toch echt, en daarin spelen die onderwerpen ook weer samen, dat er zo weinig onderzoek wordt gedaan naar vrouwenziektes.
Precies.
Ja. Want is het dan ook zo dat de menopauze, kondigt dat dan wel het einde aan van de klachten?
Nou ja, kijk, ze zeggen nu hormoongevoelig weefsel. Dus dan zou je denken, het reageert op de hormonen van een vrouw. Dus daarmee kun je misschien ook denken, nou, op het moment dat een vrouw in de overgang komt, dan komen die eierstokken ook tot rust. En dan zou je denken, dan stopt ook het endometrioseverhaal. Maar daar zijn ze nu dus ook van op het terugkomen. Van ja, er zijn ook wel vrouwen die nog zelfs tijdens de overgang en na de overgang gewoon nog klachten houden.
Ja. Nou ja, en plus kan ik me voorstellen dat, het gaat natuurlijk in de podcast veel over overgangsklachten en hoe je geholpen kunt zijn met hormoonbehandeling. Daar begin je dan denk ik niet aan.
Nee. Nou ja, zo ben ik natuurlijk ook mede door jouw podcast ook gaan kijken naar mijn eigen overgangsklachten. Want die kwamen er ook wel gezellig tussendoor.
Ja.
En dan ga je naar de huisarts en die schrijf je dan inderdaad Femostom voor. En dan lees je die bijsluiter en dan staat er niet gebruiken als je endometriose hebt.
Ja.
En dan begint het hele circus weer in je hoofd. Dat je denkt, ja, maar waar ga ik dan goed aan doen? Hoe ga ik überhaupt die overgang doorkomen? Zijn hormonen sowieso dan niet geschikt voor mij? Dat zijn allemaal vragen die ik nu nog heb.
Ja.
Nou heb ik ook nog een te traag werkende schildklier.
Ja.
En dat gaat vaak ook niet goed samen met hormonen.
Ja.
En ik ben daar wel mee bezig geweest, maar ik krijg daar niet echt duidelijk een antwoord op van waar doe je goed aan?
Nee, want ik herinner me uit het gesprek met Barbara Havenit, met vrouwen die borstkanker hebben gehad, dat dan ook, dan krijg je aan de ene kant antihormonen, om dat allemaal stil te leggen, maar dan kunnen ze toch nog ook hormonen toevoegen die wel, waardoor wel je botten, je brein, je bloedvaten beschermd zijn.
Precies, ja.
Volgens mij zijn er, want ook Lisa Mosconi is nu natuurlijk erg in het nieuws met haar nieuwe boek, die neurowetenschapper. En die heeft het ook over, zij is nu ook een nieuw soort hormonen, wat zich in het brein vestigt bij, dat in ieder geval als je hormoongevoelige tumoren en zo, die worden niet
aangestuurd. Nee.
Maar wel de rest. Dus daar zijn ze, dat zou dan misschien ook wel een uitkomst zijn.
Ja.
Terwijl, als jij zegt van, nou ja, ze komen er ook een beetje op terug dat het dan klaar is na de overgang, dan heb je ook nog kans dat het op andere hormonen dan.
Precies.
We hebben natuurlijk wel meer hormonen.
Ja, en daarom is het natuurlijk ook wel een beetje gevaarlijk, denk ik, om te zeggen, het is een hormoongevoelig weefsel. Want hoe werken die hormonen dan op dat weefsel?
Ja.
En als je dan weer kijkt van
wordt daar onderzoek naar gedaan nu? Of weet je dat?
Voor zover ik weet niet. Maar ik heb me daar niet genoeg in verdiept.
Nee.
Maar er zijn ook wel aanwijzingen dat het al bij foetussen in aanleg zit. Dus dat het toch iets of genetisch of iets in het vrouwenlichaam zelf, auto-immuunachtig.
Ja.
Dat een oorzaak is. Maar ja, kijk, ik denk altijd, als we weten wat de oorzaak is, dan kunnen we ook gaan kijken van, wat kunnen we eraan doen?
Ja.
Want er is nu gewoon geen oplossing.
Ja.
Er is niets wat het stopt.
Nee.
En dat is natuurlijk een hele rare, gekke gedachte in deze moderne tijd.
Ja. Het zijn niet alleen geslachtshormonen, maar het wordt ook in je hersenen aangemaakt.
Ja, zeker.
En je hebt natuurlijk die brein eierstokkenas.
Ja. En je darmen, hè? Dat is natuurlijk ook wel weer een heel systeem apart.
Het is gewoon systemisch.
Dat denk ik ook. En het is gewoon bizar dat er zoveel vrouwen hier maandelijks mee mee kampen. En dan niet alleen, want bij mij was het natuurlijk op een gegeven moment helemaal niet meer gerelateerd aan de menstruatie. Want die had ik niet meer.
Nee.
Na de baarmoederverwijdering.
Mm-hmm.
Want dat wordt nu ook wel een beetje, oh ja, nee, dan heb je heftige menstruaties. Ja, maar dat is het niet alleen. Hè? Het
nee.
is alles
ja, want hoe zit dat inderdaad? Want ze hebben dan niet de eierstokken weggehaald. Dus
nee.
Er blijven wel, dan blijf je nog steeds hormonen.
Ja.
Ja, maar je wordt niet meer... je wordt niet meer ongesteld.
Nee, je
dan.
Wordt niet nee. meer ongesteld. En dat nee. wordt natuurlijk ook wel weer heel mooi gezegd door een gynaecoloog. Van ja, we halen liefst ook niet de eierstokken weg. Want nee. dat dacht ik op een gegeven moment ook nog.
Ja.
Van nou, haal dan alles er maar uit.
Ja.
Dan is dat ja. getackled. En dan ja. ben ik ook van mijn endometrioseklachten af.
Ja.
Maar dat is dus A, niet het geval. En B, ja, dan kom je weer op het hele overgangsverhaal.
Ja.
He, want dan kom je weer van de regen in de drup. Kom je acuut in de overgang met alle gevolgen van die.
Ja.
Dan zou je dat natuurlijk wel weer met hormonen misschien op kunnen vangen. Maar ja,
ja.
dat blijft...
Ja, maar goed, ik kan me wel voorstellen als je zoveel pijn hebt... dat je dan liever dat hebt. Maar goed, ik begreep dus van Barbara Havenit dat er echt wel mogelijkheden zijn... om toch nog met een soort snufje hier, snufje
ja.
daar...
Oh, ja.
Zodat je wel verder goed beschermd bent.
Ja, precies.
Ja.
Want dat vind ik dan ook weer zo schokkend uit jouw... podcast
mm-hmm.
van ja, allemaal leuk en aardig mm-hmm. die overgang, maar het mm-hmm. heeft gewoon verstrekkende gevolgen hè, voor
ja.
je hele lijf. En,
ja. Ja, nou ja, ik sprak van de week ook een vrouw die mij ook volgens mij ook via de chat
ja.
En die, die heeft 10 jaar geleden heeft ze al een DEXA-scan gehad en hadden ze eigenlijk gelukkig gezegd van ach, nou, nee hoor, niks aan de hand. Ja, die is nu 10 jaar verder en ze is begin 50, maar ze zei van, ik heb gewoon het lijf en de botdichtheid van een vrouw van 85.
Dat is toch bizar.
Ze kan bijna niet meer buiten lopen zonder tenen te breken.
Is
ze arbeidsongeschikt geworden. Het is voor haar bijna gevaarlijk om naar buiten te komen, überhaupt.
Ja.
Ja,
ja dat, maar dat zijn echt dingen, daar kan ik gewoon echt intens verdrietig van worden naast
ja.
mijn eigen proces. Want dan denk ik
ja.
van, ja, waarom, hè?
Ja.
En ik merk dat nu ook. Ik zit nu in een lotgenotengroep.
Mm-hmm.
Dat is heel fijn, want je kunt echt steun aan elkaar
ja.
hebben. En je hoort dingen dat je denkt, ja, maar dat heb ik ook. Of dat had ik ook. En,
mm-hmm.
Want dat is het ook, hè. Je vertelt het wel aan mensen. Maar als mensen het niet kennen of
nee.
niet weten, dan
nee.
is het, oh ja,
vervelend. Dan haakt het nergens aan.
Nee, precies. Nee. Dan blijft het nergens plakken.
Ja.
En
wat merk je dan als je gesprek hebt met lotgenoten, waar... Wat zijn overeenkomsten?
Nou, vooral wel ook het sociale isolement.
Mm-hmm.
Hè? Op het moment dat jij als vrouw zo heftig menstrueert dat je de deur niet uit kan. Dat zorgt natuurlijk voor enorm gedoe.
Mm-hmm.
En dan ook nog eens het moeten uitleggen aan anderen hè, die het niet
ja.
snappen.
Nee.
Dat vind ik wel echt heel treurig. En het is echt een stil lijden wat vrouwen doen. Dat,
ja.
dat weet ik van mezelf ook nog. Ja, je zegt het dan wel. Ja, ik kan niet... Of ik voel me niet zo lekker.
Ja.
Maar continu elke maand weer hetzelfde
ja.
verhaal. En daardoor afspraken moeten afzeggen. Het onbegrip wat daar uiteindelijk ook uit voortkomt. Dat hoorde ik dan ook bij die lotgenoten. Van, nou, ben je nou alweer ongesteld? En,
ja. Ja.
ja, dat zijn natuurlijk geen leuke dingen om te
nee.
horen als vrouw. Want het is niet dat je er mee te koop loopt van... nou, kijk,
nee.
maar eens even zielig zijn.
Nee.
Dus ja, dat...
En is het dan... Wat het concentreert zich dan rondom de menstruatie, die pijn? Want net zei je van... oh, nou, toen ik dan geopereerd was, dan eindelijk geen pijn meer. Maar dat is natuurlijk omdat je dan zo die verklevingen hebt... dan begint de pijn wel chronisch te worden, denk ik. Of,
ja.
of is dat nog steeds...
Die
had het...
Nee, ja, nee. In eerste instantie lijkt het inderdaad gekoppeld aan de menstruatie.
Ja.
Maar dat hoeft dus uiteindelijk niet
nee.
meer het geval te zijn. Dan
nee.
wordt het inderdaad een chronische
ja.
Aandoening.
Ja, ja. Ja, en ik zat net op weg hier naartoe. Luisterde ik ook een podcast erover. En dan werd er gezegd van... ach, maar met pijnbestrijding kun je heel veel doen. En ik ja, maar met pijnbestrijding... het lijkt me ook niet goed om altijd maar pijnbestrijding...
Nee. Nee, en dat is ook, dat schrok ik ook echt van toen ik met de lotgenoten sprak. Wat voor medicijnen er ook allemaal worden voorgeschreven.
Ja, ja.
Het zijn geen snoepjes, het zijn echt zware opiaten.
Ja.
Tramadol, oxycodon.
Ja.
Dat zijn geen middelen die jij dag in dag uit moet slikken. Dat wil je gewoon niet. Dan kom je weer in een verslavingscyclus terecht.
Ja.
Waar je ook niet zomaar mee uitkomt.
Nee.
En dan denk ik, maar die kant moeten we absoluut niet op willen met z'n allen.
Nee. En hoe is het dan nu voor jou? Want je was laatst in het ziekenhuis.
Ja, ik ben bijna 3 weken geleden voor de tweede keer geopereerd. En dat was dan een zogenaamde diagnostische laparoscopie, kijkoperatie. Omdat er op een MRI niets te zien was, heb ik dat nog wel even uitgesteld. Omdat ik moest er echt wel even weer in schakelen voor mezelf. Omdat ik natuurlijk 3 jaar geleden dacht, nou, ik ben er vanaf.
Ja, ja.
He, dan voel je weer die klachten opkomen en dan ga je toch weer denken, oh. Toen stelde die eigenlijk vorig jaar al voor, mijn arts, van ja, we kunnen een kijkoperatie doen. En toen had ik nog zoiets van, nou, als het even kan, stel ik dat nog uit. Dus toen heb ik een diëtist in de arm genomen en ben ik ook eerst even gaan kijken van, kan ik misschien toch iets met voeding doen? Nou, dat leek in eerste instantie goed. Geen gluten, geen lactose.
En waarom helpt dat dan? Hoe kan het?
Nou ja, vooral als het een beetje gericht is op die darmen, dan gaan ze toch kijken. Want het wordt ook heel vaak in combinatie gebracht met, oh, dan heb je prikkelbare darmsyndroom. En het endometriose dieet heb je dan, dat is eigenlijk een beetje daaraan gelinkt. Van, nou, ga dan inderdaad die dingen maar een beetje schrappen en kijken wat het met je darmen doet.
Ja, ja, en je zal ontstekingsremmend zijn er voedingsmiddelen die...
Nou ja, het liefst natuurlijk geen suiker. Ja. Hè? Suiker is natuurlijk een heerlijke voedingsbodem voor ontstekingen.
Ja.
En ik ben daar een tijd inderdaad al mee bezig geweest. En toen leek het in eerste instantie best wel oké. Maar ja, je gaat er ook in geloven, hè? Want je bent daar zo mee aan de slag. Ja. Dat je denkt, en nu moet het ook gewoon goed gaan.
Ja.
Totdat je toch weer ergens voelt van, oh, nou, ik voel toch wel weer dezelfde klachten. En je gaat je lichaam op een gegeven moment gewoon kennen.
Ja.
Je weet donders goed wanneer het gewoon niet oké voelt.
Ja.
En dat wil ik ook echt vrouwen meegeven van, neem jezelf echt serieus. Ga het niet toch maar weer wegschuiven als, oh, nou, en dat deed ik zelf ook, oh, dan heb ik vast weer iets verkeerds gegeten. Of ik heb toch misschien iets te veel hooi op mijn vork genomen. Of je gaat allerlei dingen bedenken om dat dan maar niet te hoeven voelen.
Ja.
Totdat ik inderdaad, nou ja, nog niet eens zo lang geleden echt weer uitviel, ook met werk, dat ik het gewoon niet volhield. En toen dacht ik, ja, ik moet hier wel weer echt iets mee. En zo is die operatie dus ingepland 3 weken geleden.
Ja.
En toen bleek het inderdaad weer helemaal mis. En dat hebben ze dus niet op een MRI kunnen zien.
Nee. En hebben ze dan ook meteen, wordt het dan meteen schoongemaakt weer?
Ja, nou, het grootste gedeelte hebben ze gedaan. Mijn eierstok zat verkleefd aan mijn darmen. Dat hebben ze los kunnen maken. Ze hebben verklevingen weggehaald. Ze hebben kleine endometriose plekjes weer weggehaald. Maar ze hebben ook wel weer gezien dat het op mijn darmen zit.
Ja.
En ja, dat is nu even afwachten hoe dat gaat. Maar dan zal er eventueel toch wel weer een... operatie met een darmchirurg in het verschiet liggen. Ja, ja. En het was nu eigenlijk...
Er zou eigenlijk iets moeten zijn wat dat spul op kan lossen.
Ja, dat er iets van de medicijn komt die dat in ieder geval stopt. Hè? Ja. Dat niet verder woekert.
Ja. Ja, je zou toch zeggen dat als hier een onderzoeksteam op... Maar ja, dat is dan echt weer wat je altijd hoort, dat met die vrouwenziektes gewoon gaat gewoon geen geld naartoe.
Daar gaat gewoon geen geld naartoe. En als er dan geld is, dan is het of het wordt wel weer aan iets anders besteed wat op dat moment even de voorrang heeft. Ik heb het niet helemaal, want Maartje heeft het wel in het boek ook omschreven hoe dat dan gaat met die verdeling van het geld. Dus daar zit ook nog wel een punt van aandacht.
Ja. Want is het dan toch wel, want er is nu veel aandacht voor.
Ja.
Herkende jij je in het boek?
Ja, absoluut. Het zou zo mijn verhaal kunnen zijn.
Ja?
Ja, en dat, dat maakt het voor mij... Ik merkte nu, na deze tweede operatie, echt dat het mentale stuk... daar mag ook echt wel meer aandacht voor komen. Ja. Want het is niet alleen, oké, je gaat opereren en je bent zogenaamd weer even van de klachten af... Maar je moet ook gaan beseffen en bedenken van dat het een chronische aandoening is... waar je uiteindelijk mee moet zien te leven.
Ja. Hè?
Het steeds weer moeten bedenken van, goh, red ik iets wel op een dag of niet?
Ja.
Hoe sta ik op? Geen idee. Ik kan goed opstaan, maar ik kan tegen 11 uur het gevoel hebben van, nou, ik ben gewoon helemaal op.
Ja.
Of de pijn komt in één keer op.
Ja.
En dan moet ik toch weer bijschakelen.
En die ontstekingen, dat kost toch energie.
Precies. Precies. Want ook gisteren had ik best een oké dag, maar dan sta ik toch heel vermoeid op. Omdat je toch weer ergens misschien iets te veel hebt gedaan of er iets in je lijf toch aan de gang is.
Ja.
Ja, dat zie je natuurlijk niet aan de buitenkant.
Nee. Nee. Ja, volgens mij is het nou in mei of juni. Je hebt de Voices of Women, die zich ook sterk maakt voor vrouwenziektes.
Ja, klopt.
En die hebben ook een webinar net gedaan hierover.
Klopt, heb ik ook bijgewoond. Ja.
Ja, was dat ik heb hem half geluisterd, dus ik kan hem terugluisteren.
Ja, zeker. En alleen maar heel goed. Ik heb echt zoiets van, hoe meer aandacht het krijgt, hoe beter.
Ja, ja.
En want ik denk, 500.000 is wat we weten, mm-hmm. 500.000 vrouwen. Maar ik weet zeker dat er veel meer vrouwen zijn die weggestuurd zijn. Nee hoor, er is niks te zien op een echo.
Nou ja, zeker als je die milde vorm hebt, dan heb je dus de pijn. En word je misschien als aansteller...
En dat is misschien ook wel een beetje de verwarring. Want het wil niet zeggen dat als je graad 1 of 2 endometriose hebt, dat is dan meer de oppervlakkige endometriose op je buikvlies, dat geen klachten geeft. Mm-hmm. En diepe endometriose, daar wordt van gedacht, oh, maar dan heb je vast heel veel pijn. Maar dat hoeft ook niet altijd zo te zijn.
Nee.
Dus dat maakt het ook nog eens extra verwarrend.
Ja. En het kan ook zo zijn dat als je die ene vorm hebt, dat dan uiteindelijk uitgroeit in de andere vorm, of niet?
Ja, dat kan. Ja. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat als er bijvoorbeeld alleen in die baarmoeder iets wordt gezien, dat er ook verder wordt gekeken.
Ja. En dus het is eigenlijk nog niet duidelijk hoe het nou precies ontstaat?
Nee.
Maar het is wel zo dat het pas als je gaat menstrueren, dan
ja, dan begint vaak het klachtenpatroon op te komen.
Dus daar zit wel een link.
Ja.
Dat wordt aangezet. Of,
Want door het menstrueren krijg je natuurlijk die maandelijkse cyclus.
Ja. Ja, maar goed, als het eenmaal is aangezet, dan is het dus ook niet zo dat als je cyclus voorbij is,
dat het stopt. Nee.
Dat is ook weer niet zo. Dus je zou toch zeggen dat daar een deel van het antwoord in zit.
Ja, precies.
Ja.
Ik ben heel blij, zoals bijvoorbeeld ook van de week was er een Insta Live met Pia Dijkstra.
Ja.
Zij heeft nu ook wel toegezegd dat er geld vrij gaat komen.
Ja.
En volgens mij ook voor de komende 6 jaar.
Ja.
Dat er onderzoek naar gaat komen. Ja, en wat ik al zei, ik wil vrouwen echt op het hart drukken van laat je niet wegsturen.
Nee.
Heb je pijn, heb je ernstige menstruaties waardoor je echt uitvalt, waardoor je je ziek moet melden. Dat je gewoon echt niet voor of achteruit kan. Trek aan de bel.
Ja.
En wees ook mild naar jezelf. Ga het niet afdoen als, die heeft er ook geen last van. Nou, dan zal het met mij ook wel meevallen. Of ik moet maar mijn tanden op elkaar zetten en door.
Ja. Ja.
Want juist, wat jij net eigenlijk ook al vertelde over die overgang. Vrouwen mogen wat mondiger gaan worden.
Mm-hmm.
En dat zal een beweging teweeg brengen.
Ja.
Waar artsen natuurlijk ook aan moeten wennen.
Ja.
Maar ik vind het in deze moderne tijd niet nodig dat vrouwen zo lijden.
Nee. En het is gewoon, want die artsen vinden het dan lastig of dat we ons verenigen of op Facebook. Maar dat is ook gewoon een ontwikkeling die ook gewoon nodig is.
Ja.
En wel als voordeel heeft dat vrouwen elkaar nu vinden en aan elkaar kunnen vertellen.
Precies.
Toch de zaken waar je het anders niet zo over hebt.
Nee.
Want ik heb zelfs nu ook nog gewoon met de overgangsklachten. Of als ik bepaalde vriendinnen of zo, dan is het... Ja, die zijn dan 53. Dan zeggen ze, daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. Dan denk ik, hoe kan het?
Maar hoe kan dat nou? Ja. Nou ja, en ik schrik ook wel van reacties bijvoorbeeld op een Facebook of zo. Hè, dat mensen dan toch elkaar ook een beetje gaan tegenspreken. Van, je moet er maar gewoon even doorheen, hoor. Vroeger was er ook geen aandacht voor.
Ja.
En daar schrik ik dan wel van, want dan denk ik, als het voor jou misschien niet klachten geeft, hoeft dat niet zo te zijn voor een andere vrouw.
Nee, maar en ik denk ook dat vroeger voor de generatie van onze moeders, die hadden op hun 50ste hadden ze het niet heel druk meer.
Nee precies.
Nee.
De hele
terwijl
levens,
wij nog volop in het leven staan.
Precies, ja.
En er nu ook gewoon, er wordt nu eindelijk wordt dat onderzoek weer opgepakt.
Ja.
En we weten nu hoe belangrijk... Het is gewoon eigenlijk voor je hele gestel.
Ja, want dat is ook zo dubbel, hè? Er wordt natuurlijk aan de ene kant heel erg geroepen van vrouwen moeten onafhankelijk zijn van de man. Hè?
Ja.
Ze moeten ook aan het werk en het liefst ook fulltime. Maar als vrouwen kampen met dit soort aandoeningen, dan wordt het wel een stukje lastiger. Dus ook voor mannen. Hè? Mannen mogen ook wel eens een beetje nadenken van, een vrouw heeft toch best wel wat te verstouwen qua hormonen.
Zeker.
Dingen. En daar worden heel makkelijk altijd wel grapjes over gemaakt. Oh ja, dan zit ze weer hoor, bij het raam. Of oh god, ze heeft weer een opvlieger. Of ze heeft weer ongesteld. Ja. Nou, laat hem maar even.
Ja.
En dat is natuurlijk, hè, ik zeg niet dat je er niet met humor naar moet kijken. Want ik geloof dat humor ook zeker zorgt voor een stukje luchtigheid. Hè, dat het verbindt ook. Maar we moeten het wel serieus nemen.
Ja. En, ja. Ja. Ja, nou ja, ik hoop dat gaat lukken nu. En dat ook met dat grote symposium van Voices of Women, dat daar veel meer geld naartoe gaat.
Ja, ja, zeker.
Waardoor er dan misschien... Is dat altijd in maart?
Ja, en voor mij voelt het dat het dit jaar echt wel groter is. Dus meer platforms die aandacht aan besteden.
Ja, ja. Nou, natuurlijk ook met dat boek wat nu uitkwam.
Ja.
En denk jij dat het heel overdreven is om te hopen dat er dan volgend jaar misschien wel een iets uit een onderzoek is gekomen of een soort richting is naar een oplossing?
Ja, nou ja, mijn hoop is wel een beetje gevestigd natuurlijk ook op Pia Dijkstra. Ja. Hè? En de vorming van het nieuwe kabinet. Ja, dat vind ik dan ook wel weer spannend. Dat ik denk, ja, hoe gaat dat overkomen? Hè? Hoe gaat het vorm krijgen?
Ja.
Gaat het niet weer ergens in een laadje? Oh ja, dat was er ook nog ergens. Ja. Weet je wel? Ja, en dan hoop je maar dat het ergens goed overkomt.
Ja, ja.
Maar ja, goed, dan moeten we gewoon weer aan de bel trekken, denk ik dan maar.
Ja, maar die Pia Dijkstra, dat is inderdaad een goeie. Dus je kan alleen maar hopen dat zij...
Ja, en zij maakt er ook echt tijd voor en ze wil ook echt zich erin verdiepen. En dat is wel heel prettig.
Ja.
Want ja, dat is toch iemand die daar wel wat meer invloed op heeft. Kijk, wij kunnen met z'n allen natuurlijk podcasts opnemen en boeken schrijven. Maar uiteindelijk moet het ergens in de politiek natuurlijk gebeuren.
Ja, er moet geld naartoe.
Er moet geld naartoe, ja. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor endometriose, maar inderdaad wat je net ook al zei, ook voor allerlei andere aandoeningen die vrouwen moeten ondergaan.
Ja.
Of waar ze last van hebben.
Ja.
En dat heeft absoluut aandacht nodig.
Ja.
Ja.
Ja. Dank je wel voor je verhaal. Ik hoop natuurlijk heel erg dat er gewoon een oplossing komt.
Ja,
want anders moet je gewoon, denk ik, om de zoveel tijd een operatie ondergaan, of niet?
Ja, en dat is natuurlijk het volgende. Naast dat het natuurlijk een hele aanslag op je hele zijn is, hè, een narcose, daar weer van herstellen. Je hebt toch ook weer te maken met littekenweefsel, wat vervolgens ook weer klachten kan geven. Dus ik snap ook dat artsen ergens ook terughoudend zijn in het continu maar opereren. Maar ja, als er nog geen oplossing is, moet een vrouw uiteindelijk ook weer kunnen functioneren en van de pijnklachten af.
Zeker. En ook als het zo je darm elke keer ingaat. En als ze de vorige keer al met een stoma stond.
Nou, inderdaad. Dan blijft dat toch wel ergens in je achterhoofd zweven. Van, dat is misschien dan toch mijn...
Maar het is gewoon toch... Je vrouw zijn wordt ook bedreigd.
Dat.
Eigenlijk.
Dat. Ja, en dat is ook nog eens iets. Hè? Er wordt dan gezegd, ja, maar er zijn wel onderzoeken. En dan doen we dit en dan gaan we dat. Maar als vrouw, je moet je letterlijk blootgeven. Hè?
Ja.
En vaak niet door één specialist, maar meerdere artsen.
Ja.
En dan elke keer maar weer jezelf opladen naar zo'n gesprek.
Ja.
Jezelf letterlijk blootgeven.
Ja.
En dan maar hopen dat er iets gedaan wordt.
Ja, ik vond die titel ook zo mooi van het boek. Van je mag je weer aankleden.
Dat wordt dan zo gezegd, hè? Word je weer achter het gordijntje geschoven. Ja. Nou, je mag je weer aankleden, hoor.
Ja, en wij hebben dan, af en toe is een uitstrijkje. En dan is het ook, je mag je weer aankleden.
Ja, precies.
En dat is al heel vervelend. Maar laat staan dat je gewoon elke keer hier zo mee...
Ja, en dat is het, hè. Want dat zei de Bianca van de Endometriose Stichting.
Mm-hmm.
We zijn inmiddels, hè, zij hebben dat volgens mij begin 2000 ergens hebben ze die stichting opgericht.
Mm-hmm.
En toen was de gemiddelde tijd tot aan een diagnose nog iets van 14 jaar. En dat is nu inmiddels 7 jaar. Dus in die zin zijn we al wat op een goede of betere weg.
Ja.
Maar ja, 7 jaar is natuurlijk nog steeds veel te lang.
Ja, ja. Maar is dat dan vanaf de puberteit, zeg maar... dat je wat meer pijnklachten hebt dan Anne. Ik kan me voorstellen dat je dan ook niet heel snel...
Nee, en wat ik al zei, hè, dat is natuurlijk van generatie op generatie.
Ja, ja, ja.
Als een moeder er last van heeft, dan wordt een kind
natuurlijk
ook al heel
gauw... Dan is het normaal dat jij daar ook last van hebt.
Ja, ja,
ja,
ja.
Precies. Nou goed, die bekendheid is sowieso goed en dat mensen elkaar makkelijker vinden. Ik neem aan dat je dan nog steeds, er zijn nu ook gespecialiseerde klinieken.
Ja.
Zitten die verspreid over het hele land?
Ja, je hebt de grootste of de bekendste op dat gebied is de Nederlandse Endometriose Kliniek.
Mm-hmm.
Dus daar zitten wel echt mensen die zich daar echt in gespecialiseerd hebben. Maar gelukkig zijn er wel steeds meer ziekenhuizen die specialisten in dienst hebben die daar zich wel op hebben gericht.
Ja.
Dus het hoeft niet zo te zijn dat als jij denkt, ik heb klachten, dan moet ik daarheen. Want de wachtlijsten zijn er natuurlijk ook. Dus ik zou gewoon op de website van endometriose.nl vind je een linkje naar ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn. En die zitten inderdaad wel verspreid door het land.
Ja, ja. En dan heb je gewoon een verwijsbrief nodig van de huisarts, denk ik? Of van de gynaecoloog zelfs?
Nou ja, als je bij een gynaecoloog... Kijk, dat vind ik ook een beetje een ding. Ik kan me voorstellen dat niet elke gynaecoloog zich gespecialiseerd heeft in endometriose. Hè? Nee. Er zijn gewoon heel veel dingen die je kan onderzoeken.
Er zijn zelfs gynaecologen die niks van hormoonsuppletie weten.
Nee. Dus dat is natuurlijk al... Hè, dat je denkt, oké, je bent bezig met vrouwenziektes, maar je weet niks van hormonen.
Ja.
Maar dan denk ik, als gynaecoloog zijnde, geef het dan gewoon toe.
Ja.
En zeg dan gewoon, joh, ik heb hier gewoon geen kaas van gegeten.
Ik verwijs je
naar iemand anders.
Ja.
En daar zou ook wel een mooie ontwikkeling in mogen zijn.
Ja. Oké, dankjewel.
Graag gedaan.